Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om zuster Hanna aan de lijn te hebben. En zij is de generale overste van de Internationale Associatie van de Orde van Reguliere Canonikessen van het Heilig Graf. Dat is een hele mond vol, zoals we zeggen, zuster Hanna. Harte welkom bij Radio Maria.
Dankjewel, inderdaad. Een hele mond vol. Maar dat is het precies, zoals u zegt, ja.
Wel, misschien zou ik toch graag willen beginnen om u te vragen uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het kunnen hebben over de orde.
Dus ik ben zuster Hanna Gijsens. Ik ben hier, en hier, dat is in Brugge. Ik ben dus abdis van de Sint-Rudo-abdij, te Brugge. En ik ben tevens generale overste dus van de associatie van de canonikessen van het Heilig Graf. Ik ben dat nu sinds 2017. En dat is een hele klus om dat te combineren. Inderdaad ook met een eigen gemeenschap. Ook zorg te dragen voor een internationale groep van 8 priorijen, ja.
Ja, dat kan ik mij voorstellen, dat inderdaad een heel werk moet zijn. Waaruit bestaat eigenlijk uw taak?
Mijn taak dus als generale overste, dus ik heb ook een generale raad. Hè. Wij volgen de verschillende priorijen, het zijn autonome priorijen, maar wij volgen die dus toch op. Wij doen overal ook een evaluatiebezoek. Wij organiseren vormingen en wij organiseren priorijenconferenties. En dus, aangezien dat internationaal is dus, brengt dat nogal wat reizen met zich mee. Mm-hmm. Dus wij hebben 2 priorijen in Congo, 1 in Rwanda, dan ook in Spanje, in Engeland. Wij hadden 1 in Brazilië en in Nederland. En dus 3 in Vlaanderen nog, 3 priorijen. Dus 1 abdij en 2 priorijen, ja.
Ja. Want recent kregen we het nieuws van de persdienst van het bisdom Hasselt, dat men besloten heeft om de abdijsite van Herkenrode, bij Kuringen, is dat om die te sluiten?
Ja, het is zo. Dus op de abdijsite, zoals u zegt, van Herkenrode, daar is de priorij van het Heilige Graf gelegen. Mm-hmm. En een deeltje van die grote site. Daar is in de jaren 70 dus eigenlijk een filiaal gekomen van de priorij van Bilzen. En dat is nu inderdaad heel recent besloten dat de laatste zusters opgenomen zullen worden in een woon- en zorgcentrum. En dat zij dus de priorij dus eigenlijk gaan verlaten, ja.
Ja, dat is toch altijd een beetje droevig, hè, om dat te moeten doen. Om een beetje afscheid te nemen ook van die plaats. Misschien zou u ons een idee kunnen geven waaruit jullie spiritualiteit eigenlijk bestaat en waaruit jullie apostolaat bestaat?
Ja, het is zo. Wij zijn canonikessen van het Heilige Graf. Reguliere canonikessen van het Heilige Graf. Dus regulier, dat slaat dan op de regel en dat is bij canonikessen dus altijd de regel van Augustinus. Mm-hmm. Dat draagt in zich dus eigenlijk al de spiritualiteit van de gastvrijheid, heel Augustijns. Maar van het Heilige Graf, dat duidt dus eigenlijk op de vereiste spiritualiteit die onze spiritualiteit is en eigenlijk altijd vanaf de stichting van de orde, die dan al in 1099 is, dus we zijn heel oud, gebeurt in Jeruzalem. En dus eigenlijk ontstaan is van kanunniken die rond het lege graf van de Heer eigenlijk de custodia, de wachters waren. Hè. Dat is later uitgedijnd naar Europa bij de val van Akko. En zo dan later in de lage landen ook, Maastricht, Tongeren, Luik. En zo ook later, na de Franse Revolutie, dan in Bilzen gesticht. En dus de spiritualiteit en het charisma samen, dat maakte eigenlijk dat wij steeds drie pijlers gaan onderschrijven. En dat is het gemeenschapsleven, dat is het gebedsleven. En de derde pijler is altijd de diaconie. En het apostolatus, dat kan zich eigenlijk in de loop van de tijd altijd naar de noden rondom ons aanpassen. In Bilzen is dat altijd begonnen ook met het onderwijs, de nood aan onderwijs. En dat is door de jaren heen eigenlijk een van de grote pijlers geweest waar de kanunikessen dus in Limburg en in Herkenrode voor gewerkt hebben. Op andere plaatsen kan dat anders zijn. Hè?
Ja.
Priorij van Turnhout is ook een school geweest. Maar als ik nu kijk wat onze priorijen in Afrika doen, dan is dat heel dichtbij de keuze voor de allerarmsten. En dat vertaalt zich dan in vormingscentra, in dispensaria, voedingscentra. Dus eigenlijk, wij zijn niet gebonden aan één apostolaat, maar we zijn wel gebonden aan een hele sterke pijler van de diaconie rondom ons. Later, als het dan over Herkenrode gaat, dan is Herkenrode eigenlijk pas in de jaren 70 ontstaan, doordat de kanunikessen in Bilzen daar een filiaal oprichten, met de bedoeling van naast het onderwijs dus eigenlijk ook een bezinningscentrum te hebben. En dat is dan daar terechtgekomen op die eeuwenoude site van een oude Cisterciënzerabdij. En dat bezinningscentrum heeft dus eigenlijk van de jaren 70 heel goed gewerkt tot 2012. Ja. Zo was het apostolaat eigenlijk gastvrijheid en heel sterk geloof om de mensen nabij te zijn in levenskeuzes, in begeleidingen, in vormingen. Dat is dan eigenlijk hun werk geweest. Ja.
En momenteel, hoe ziet het, zou maar zeggen, het religieuze landschap eruit voor de orde in Vlaanderen en dan uitgebreid in de wereld?
In Vlaanderen zijn we dus met drie priorijen. Dat is de Sint-Ruto-abdij in Brugge en de zusters van Tongerlo, die eigenlijk van de school, het Heilgraveninstituut in Turnhout, verhuisd zijn in 2012 ook naar Tongerlo. Wij zijn groepen, laten we zeggen, van een 16 à 18 zusters telkens in de priorij, maar bejaard, oudere gemeenschappen. Maar die dan toch heel sterk ook nog meeleven met wat zich afspeelt op kerkelijk en maatschappelijk vlak. Heel geïnteresseerd en open. Alhoewel we dus niet meer echt in activiteiten staan of geen bezinningscentra of scholen niet meer hebben voor het moment. Dat is zo. Als ik dan kijk naar Afrika vooral, dan zijn daar grote bloeiende gemeenschappen met veel jonge mensen, met ook veel meer in aantal dan dat wij nu zijn. Dus de balans is dus eigenlijk de afgelopen jaren serieus omgekeerd. Vroeger was Europa het grootst, nu zijn zij dus veel uitgebreider dan wij. En niet tegenstaande de hele bittere en moeilijke omstandigheden waarin zij leven, zijn zij eigenlijk hele sprekende getuigen van verrijzenis en van geloof in leven. En wij leren voor het moment veel van onze Afrikaanse medezusters. Ja. En vooral geloof in diep geloof in leven en verrijzenis. Ja.
Ja. Het is ook wel mooi om te horen en denk ik ook bemoedigend om te horen dat de spiritualiteit en het charisma van de orde toch ergens anders in de wereld dan toch heel erg opbloeit. Hè?
Ja, dat is zo. En zelfs op die wijze dat voor het ogenblik wij toe zijn aan wat ik dan noem een omgekeerde missionering. Hè? Want er zijn dus missiecommuniteiten opgericht vanuit Congo, bijvoorbeeld in Duinkerke, En daar zijn drie Congolese zusters die nu eigenlijk werken daar in de diocese van Rijssel. Maar dan heel erg ook met transmigranten in de streek van Calais. Ja. Die zijn nu ook neergestreken in Sicilië en ook in Toulouse. Dus ja, er beweegt wel wat. En wij hebben een generaal kapitel in de zomer. En daar komt zeker ook de vraag naar... op welke manier staan wij missionair in de wereld vandaag? En wat kunnen zij betekenen ook voor verouderde bisdommen die eigenlijk om religieus leven vragen? En dat is dus een nieuwe uitdaging. Ja.
Nou, ik vind dat heel hoopvol om dat te horen, want op die manier blijft dat charisma toch... als kleine bloemzaadjes bijna verspreid worden over de hele wereld. Heeft de orde altijd een missionaire dimensie gehad? Is er op een bepaald moment een besluit gekomen om zeg maar naar het buitenland te trekken?
Het is zo dat vooral dan de zusters in Turnhout op een bepaald moment mee met de kanunieken Norbertijnen van Tongerlo dan gevraagd geweest zijn om naar Congo te komen. En dan spreek ik over 1928. Daar zijn de eerste kanunikessen dus eigenlijk naar Belgisch Congo getrokken. Hè. En vandaar naar Bukavu. En dan is er een van de zusters die dus inderdaad een groep lokale zusters gesticht heeft. Les Filles de la Résurrection. En deze zijn naderhand dan een zelfstandige priorij geworden en opgenomen als een autonome priorij in de orde. Dus die missionering is eigenlijk toch van Vlaanderen uit vertrokken. En nadien dan van Nederland ook naar Brazilië vertrokken. En nu zitten we dus eigenlijk, wat ik zeg, in het zoeken naar hoe kunnen zij vanuit hun vitaliteit... teruggeven aan ons dan eigenlijk. Ja.
Mm-hmm, ja, zo is er toch echt een wederkerigheid die dan zich in de loop van de tijd voltrekt. Misschien ook nog interessant om te weten is, dragen jullie eigenlijk nog een habijt en hoe kunnen de mensen jullie herkennen als jullie een habijt zouden zijn?
Wij zijn altijd heel verscheiden geweest. In die zin, alle priorijen zijn autonome huizen. Hè. Dus dat is een andere structuur dan een grote congregatie waar eenvormigheid meestal op de plaats was. Maar dus iedere priorij is anders. En dus ook naar gelang de gewoonten en de cultuur, zal ik maar wat zeggen. Zien de zusters in Congo er anders uit dan de zusters in Vlaanderen of in Engeland of in Brazilië. Wat ons bindt, dat is eigenlijk het dubbele kruis. Hè. Wij dragen het patriarchale kruis, het rode kruis. En dat komt eigenlijk vanuit de stichting in Jeruzalem, dus in 1099, zei ik, waarbij de eerste kanuniken, toen ze regulier werden en erkend werden als het eerste kapitel van reguliere kanuniken dan, het kruis kregen van de patriarch van Jeruzalem. En dus dit is het kruis van de orde die dus eigenlijk overal meegaat, ja. En dat is het uiterlijke teken die wij gemeen hebben.
Ja, maar dus, daar kunnen ze u gemakkelijk aan herkennen. Ik was ondertussen ook even op het internet gaan kijken naar foto's en afbeeldingen om er mij iets te kunnen bij voorstellen. Nu, er is een band met Jeruzalem, met het Heilige Graf. Is het dan ook een gewenst iets bijvoorbeeld dat iedere zuster... één keer in haar leven op een of andere manier naar Israël op bedevaart gaat? Zijn dat ook zaken die jullie zelf organiseren?
Eigenlijk zou ik zeggen, een aantal bedevaarten zijn er wel geweest. Mm-hmm. Vooral als we ons 900 jaar gevierd hebben. Denk ik, is er vanuit de orde zelf gezamenlijk geweest. Maar huizen individueel kunnen ook bedevaarten inrichten. Maar dit is eigenlijk voor het moment niet meer aan de orde, want de zusters naar gelang de ouderdom en ook vanuit Afrika, er zijn heel wat andere zorgen dan te kunnen naar Jeruzalem gaan. Mm-hmm. Moest het kunnen, dan zou ik het graag inrichten met dit dit is nu, het is echt niet mogelijk voor de zusters.
Maar ja, we zullen er toch voor bidden. Hè? We gaan alleszins de uitnodiging ontvangen om voor jullie allemaal te bidden. Want ik vind het eigenlijk een hele hoopvolle boodschap. Als je ziet dat de orde dan op een andere plaats opbloeit. En hier ja, is het dan inderdaad een beetje de realiteit die veel ordes meemaken, kan ik me voorstellen. Als u zo in de periode dat u zelf canonicus van het Heilig Graf bent geweest, één moment zou mogen kiezen dat u echt is bijgebleven. Dat is misschien een moeilijke vraag, maar ik ga ze toch proberen te stellen. Wat zou u dan vernoemen?
Ja, voor mij persoonlijk. Mm-hmm. Als u dit vraagt aan mij, dan kan ik niet anders zeggen dan dat mijn reizen en bezoeken aan Afrika voor mij heel erg betekenisvol waren. In die zin het zien van hoe onze medezusters in alle eenvoud en armoede en in volle overtuiging de vereiste spiritualiteit leven, dat mij heel veel geleerd heeft en ook heel veel heeft doen relativeren van onze problematiek hier. Mm-hmm. En die zijn het diepe geloof en de echte vereisende spiritualiteit die ons doet leven in zijn pure vorm zien. Want daar is het dikwijls echt bij de allerarmsten op leven en dood en met conflict en dergelijke. Ja, dat is voor mij echt een opener geweest voor mijn leven en voor mijn geloof, ja.
Ja, ik hoor daar echt een leerschool in, hè? Die ongetwijfeld u geschonken is in deze functie. Ja, we hebben nu het wat jammere nieuws, hè, dat zo'n abdijsite dan moet gesloten worden. Hoe ziet u het verder? Zijn er nog bijvoorbeeld plaatsen waar dat er echt heel veel roepingen zijn, waar nog eventueel andere huizen zouden kunnen gesticht worden?
Goh, als u het over onze orde hebt, dan kijk ik in de eerste plaats inderdaad. De vitaliteit zal nu van onze Afrikaanse zusters komen. Mm-hmm. En daar kijken wij inderdaad naar de mogelijkheid om, als wij verder groeien, van inderdaad ook nieuwe priorijen te kunnen gaan stichten. Hè. Wij hebben in 2019 een nieuwe priorij geopend. Hè, dan in Kindu, centraal in Congo. Vanuit dan Bukavu. Dus dat zijn hele ondernemingen om dus met een jonge groep ergens helemaal opnieuw in een bisdom te gaan beginnen. Ja, een hele inplanting van Afrikaanse zusters voor de nieuwe priorij hier, dat is denk ik voor het moment een stap te ver gesprongen, want de hele perikelen van verblijfsvergunningen en dergelijke maakt zeker in België het niet gemakkelijk om, al was het maar een kleine groep hier te krijgen. Maar dus inderdaad, wij hopen verder dat er nieuwe stichtingen en nieuwe priorijen zullen komen. Ja. En dan maakt het uiteraard het bredere perspectief van als je inderdaad voor een oudere groep een priorij moet verlaten, dat je dat breder perspectief moet bewaren en, ja, en je ziet dat de spiritualiteit verder gaat. Maar dat neemt uiteraard niet de pijn en het verdriet en het loslaten weg van de mensen en de zusters die in die situatie nu verkeren. Zij moeten loslaten en dan kunnen wij alleen maar bidden voor hen dat inderdaad hun vereisnisgeloof hen sterkte geeft om die stap, die noodzakelijke stap, ja, in geloof te zetten. Hè. Ja. Voor ons, om hen nabij te zijn, ja.
Wel, wij zullen dat ook zeker zijn in onze gebeden. We zullen voor de zusters bidden, voor u allen. En dan wensen wij u uiteraard alvast een zalig kerstmis aan de hele gemeenschap en een gelukkig nieuwjaar. En we blijven biddend met elkaar verbonden.
Dank u wel. En voor u ook een zalig kerstfeest.
Dank u wel, zuster Hanna. Nog een hele fijne dag gewenst, hoor.
Dank u.